heb ik gehobbyd. En een van mijn hobby's, maar wat ik echt wel leuk vind is, ik ga even de tafel draaien. En hoe gaat hij dat nou doen? Dan kan ik mijn voet hierop zetten. Kijk. Ik weet nog wel, er stond een keer een spreker, dat was wel grappig. En er stond de tafel verkeerd, die stond zo. Ik denk, dat gaat mij niet overkomen. Een van mijn hobby's is de tuin voorjaar klaarmaken. Ken je dat? De rest van het jaar is dan natuurlijk een beetje irritant, weet je, vind ik. En moet je altijd weer een bijhouden en noem maar op. Maar dan in het voorjaar is het vooral snoeien. En ik heb daar een heleboel weggehaald. De kliko zat al vol. Ja, daar loopt onze hond, Singa. Die vindt het ook erg interessant. En dat vind ik mooi, hè? Dan heb je de hele zomer die vlinderstruik. Ik heb er een aantal geplant. Vind ik zo mooi, want het trekt allerlei bijtjes en vlindertjes. Dat vind ik heel mooi. En dan snoei je die helemaal weg. Een paar maanden later, bam, staat dat ding weer helemaal vol. En ruikt lekker. Maar ook de bolamberbomen. Ik weet niet, wie kent bolamberbomen? Eén persoon, grappig. Mooie bomen, een soort kurkachtige bast. Maar er worden het hele mooie bolletjes, zo heet dat dan ook. Want die moet je goed snoeien. Maar vorig jaar had ik ze best wel radicaal gesnoeid, want er werd wat groot. De buurman je zag amper meer wat. En, maar die kwamen best wel weer mooi uit. Je denkt, nou ja, dit jaar doe ik ze iets minder radicaal. En dan ben je daar zo mee bezig. En dan ga je gedachten alle kanten op. Dan dacht ik, ja, vorig jaar, afgelopen zomer, maakte ik me best wel zorgen om die bomen en om de struiken. Want het was kurkdroog, hè? Bijna geen water. En dan werd het niet verboden, maar was er een heel duidelijk advies om niet te sproeien. Dus dan ging ik een klein beetje sproeien, want ik vind het wel heel sunt om die dingen allemaal te laten vernaggelen. En dan nu, de afgelopen tijd, een partij regen, hé. Is toch niet normaal? Nou, dan ben je mee bezig en sta je te snoeien. En die gedachte heb ik dan een beetje, ken je dat? Dan denk ik, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat is er aan de hand? Sorry? Je laat je eigenlijk toch niet een lat regenen? Nee, ja precies. Nee. Dan ga je naar binnen als je snoeien bent. Ja, dat wordt vanzelf wel een keer droog. Dat klopt inderdaad, ja. Dat dacht ik dus ook toen ik aan het snoeien was, André. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, misschien is het klimaat wel een beetje van slag. Ja, mooi hè? Ik dacht het ook. En ik hoop dat hij van de zomer weer komt, Dre. Hey, en ik dacht, nou, het klimaat, over water gesproken, sta je zo te snoeien. Tsunami, wanneer was dat? Ik heb het opgeschreven, 2004, hè, Zuidoost-Azië. Heftig. Tsunami in 2012, in Fukushima, Japan. Die beelden zie ik, zag ik nog voor me, verder snoeien. Op een gegeven moment, hoge water. In Limburg, 21, wat daar allemaal is gebeurd. Voor Nederlandse maatstaven best wel stevig. En onlangs dan, in Pakistan. Lijkt heel ver van ons het vandaan, is het letterlijk ook. Maar wat daar is gebeurd met al dat water en al die overlast. En dat zijn alleen nog maar, en daar ben je dan bezig in je gedachten, al snoeiend. Zijn alleen nog maar de rampen die door de natuur zijn aangericht. Maar wat te denken van al die verschillende rampen en drama's die door mensen zijn veroorzaakt. 9-11, dat was er een. Het drama in Afghanistan. Al zoveel jaar. Nu, op dit moment natuurlijk, je hoort het zoveel, terecht ook, de oorlog in Oekraïne, ook heel heftig. Maar dichter bij huis hebben we ook best wel een aantal crisis. De energiecrisis, de inflatiecrisis, de huizencrisis, de stikstofcrisis, de vluchtelingencrisis, de coronacrisis, de toeslagencrisis, de koopkrachtcrisis. Zusters en broeders, wat is er aan de hand? En dat is een vraag die je, ik zeker als voorganger, regelmatiger hoort. In gesprek met mensen, joh, wat denk jij nou eigenlijk? Het is een vraag die misschien ook wel door jou of uw hoofd speelt, zo de afgelopen tijden. En daaraan vaak zie ik dan gelinkt de vraag, zijn we bijna aan het eind gekomen? Loopt de wereld op haar eind? Gaat God nu die stap zetten en wordt de aarde verwoest en vergaat alles? Weet je, er wordt al honderden, zo niet duizenden jaren gezegd dat het einde nabij is. Jacob van Zwanenburg, die gaf zijn impressie ervan op het doek en nog velen met hem. Mensen zeggen al heel lang dat het einde nabij is. En zeker in een tijd als deze, hè, zoals het zo onrustig is de afgelopen paar jaar, laten die mensen vooral ook heel vaak van zich horen. Nu is het zover. Maar eerlijk gezegd, weet je, gaat het mij niet om wat zij zeggen? Al geloven sommigen in hun mediabubbel de gekste dingen, trust me. Maar het gaat erom wat de Heere God nou eigenlijk zegt. En dan de vraag, hè? Heeft God dan überhaupt wel wat te zeggen over al die verschillende rampen en al die verschillende gebeurtenissen die er zijn? Heeft hij iets te zeggen wat jou en mij misschien wel zou kunnen helpen? Met alles wat er om ons heen gebeurt. Wat moet je daar nou mee? Als we al die rampen en al die crisis waarnemen, is er dan in de Bijbel een soort van antwoord of een soort van reactie te vinden daarop? Op die vraag, what's going on? Wat is er aan de hand? Dat kan zeker. Je kunt zeker daarmee naar de Bijbel toe gaan. Gods woord heeft er best wel wat over te zeggen, mensen. Meer nog, Jezus zelf, die zegt er wat over. Lees maar eens met me mee, pak je Bijbel er eventueel bij. Lucas 21. Het evangelie van Lucas, achterin. Lucas 21, vanaf vers 25 ga ik met jullie lezen. Ik weet niet welke vertaling je mee hebt. Ik laat jullie de herziende Statenvertaling lezen. En dan zegt de Heer Jezus dit. En dan komen we midden in een betoog. Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heft uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Wees op uw hoede, dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat u die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak wonen. Ik hou het bij dit gedeelte. Inmiddels weten jullie hopelijk wel langzaamaan dat het belangrijk is om eerst naar de context van een vers te kijken. Weet je nog het bordje? Context. Dus laten we dat doen. Want dit hele hoofdstuk, waarin ook deze versen geschreven staan, is een reactie van Jezus op een vraag. Jezus en zijn discipelen waren namelijk bij de tempel in Jeruzalem. En die discipelen die hadden het erover hoe mooi die tempel was, hoe groot en machtig, prachtig. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen dat er een tijd zou komen dat die tempel helemaal verwoest zou worden. Nou, probeer heel even in te leven, hè? De geschokte reactie van de discipelen als Jezus dit tegen ze zegt. Deze tempel hier, die wordt helemaal verwoest. En dan zegt Jezus dat er een tijd zal komen dat de tempel niet alleen maar helemaal verwoest zou worden, maar dat er nog veel meer zou gaan gebeuren met de aarde. En dan zeggen ze in vers 7 dit. Meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Vond ik wel opmerkelijk. Eigenlijk zijn ze net als wij, hè, die discipelen. Toen ze hoorden dat er een, zeg maar, een onheilspellende toekomst was, zou komen, wilden ze weten hoe dat dan zat. En wanneer zou dat dan gebeuren, Heer Jezus? En op wat voor manier dan? En hoe kunnen we dat dan herkennen? Hoe werkt dat? En dan geeft Jezus warempel antwoord, hè, op hun vraag. Maar hij doet dat dan een beetje in algemene termen. Hij vertelt ze niet alleen over de verwoesting van de tempel, wat al heftig genoeg is natuurlijk, Maar hij zegt dan zelfs dat de hele aarde verwoest zal worden. En hoe verhoudt zich dat dan tot onze tijd? Wat heeft dat nou te maken met onze vraag over wat er in onze tijd op dit moment aan de hand is? Heeft zijn antwoord iets te maken met ons nu? Met ons nu? Laten we daar eens naar gaan kijken met elkaar. Want je ziet, toch, dat er allerlei rampen en allerlei dingen om ons heen gebeuren. Natuurlijke rampen, maar dus ook rampen die door de mensen zelf zijn veroorzaakt. Heel heftig. En lees dan vers 25 en vers 26 nog een keer hier. Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Klinkt dat een beetje bekend? De zee die buldert, hè? Mensen die bang, mensen die radeloos zijn. En vaak geven ze alles en iedereen daar de schuld van. Het is global warming. Climate change, zo je zoveel hoort. Ja, en dat is onze schuld. Wij knallen te veel CO2 en te veel methaan de lucht in. Goed, dat gaat dan ook vaak via de koeien, maar die eten wij dan weer. Nee. Nee, het is de schuld van de overheid. Die laten alles maar toe. Zij doen niet genoeg. Nee, ze doen veel te veel. Je moet het gewoon zelf laten reguleren. Nee, die gasten negeren het probleem. Ze geven er veel te veel geld aan uit. Nee, hoe kom je daar bij? Ze geven veel te weinig geld daaraan uit. Ze moeten nu actie ondernemen. Het is eigenlijk de schuld van de minister-president. Nee joh, ons kleine Nederlandje, nee. Het is de schuld van Poetin. Nou, volgens mij is het de schuld van Biden. Ik denk dat het de Illuminati zijn. Of welke andere complotdenken je dan ook zou kunnen verzinnen. Allerlei meningen. En mensen, ik weet niet of je het herkent, mensen zijn onrustig. Ze zijn wantrouwend. Ze zijn agressief. Omdat ze niet goed begrijpen wat er gebeurt. En omdat ze er geen grip op hebben. En dat maakt ze bang. Dat maakt ze heel onrustig. En dat laat ze soms hele gekke dingen doen of zeggen. En dan zegt Jezus dat dat eigenlijk nog niets is. Hij geeft aan dat er tekenen er zijn in zon, maan, in sterren. En zelfs dat de hemelen heftig bewogen zullen worden, man. Er zullen niet alleen maar nog meer rampen op aarde zijn. Er zullen zelfs rampen in het heelal zijn. Dus als ze nu al onrustig zijn, wantrouwend zijn, bang zijn, hoe zal dat dan zo meteen zijn? Dus, zusters en broeders, dan kun je dus echt die vraag stellen, wat is er aan de hand, man? De Heer Jezus legt ons uit dat deze gebeurtenissen, dat we die op een bepaalde manier moeten interpreteren. En dat doet hij aan de hand van de gelijkenis over een vijgenboom. Jezus zei dat als je in het voorjaar naar een vijgenboom kijkt, je dan eigenlijk de knopjes en de blaadjes al een beetje kunt zien. En zo kwam ik tijdens het snoeien op deze gelijkenis. Want als je dat ziet gebeuren, dan weet je dat het seizoen begonnen is. Zoals Jezus zegt, hè, in vers 31. Dus Marco, zeg jij dan nu eigenlijk dat het einde nu voor de deur staat? Dat het zo goed als zover is? Ik zeg in ieder geval dat het dichterbij is dan gisteren. Want Jezus zegt in Matteüs 24, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen niet, maar alleen aan de Vader. Nee, ik weet niet wanneer het einde komt. Maar ik weet wel dat Jezus zei op welke dingen we moeten letten. Ja, en die zie ik om me heen. Ik zie de knoppen van de bladeren aan de bomen verschijnen. En als ik nieuwe blaadjes zie, nou dan weet ik welk seizoen
er aan staat te komen. Dus, gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is er aan de hand? We gaan inderdaad richting het einde. Al vanaf het moment dat Jezus opsteeg ten hemel, zijn die laatste dagen al aangebroken. Dus inmiddels al 2000 jaar lang. We zijn dus al 2000 jaar verder in die laatste dagen. En alles wat we in het verleden hebben gezien, en ook alles wat er nu in ons leven gebeurt, herinnert er ons eraan dat er een tijd komt, vanuit God bezien, voor wie 1000 jaar is als één dag, die aangeeft dat het einde komt en dat de tijd kort is. Vanwege media zou je er iets op kunnen nuanceren, maar toch denk ik dat het erop lijkt, je hoort mijn voorzichtigheid, hè, dat die rampen toch in aantal en in heftigheid lijken toe te nemen. Als je van de week weer las op NOS over het klimaat bijvoorbeeld, die satellieten die nu weer nieuwe modellen hebben uitgedacht, dat het gewoon niet te ontkennen is. Dat is maar één voorbeeld. En dat wordt door Gods woord, de Bijbel, alleen maar bevestigd dat het meer en heftiger zal worden. En dat bevestigt dus ook weer de waarachtigheid van de Bijbel, de betrouwbaarheid. Er komt een einde, gemeente. En dat einde, dat is dichterbij dan ooit. Wat er aan de hand is, is dat God ons wil laten zien dat het eraan komt. Vroeg of later, maar wel dat het eraan komt. En dan kun je de vraag stellen, wat moeten de discipelen van Jezus, of wat moet de gemeente, wat moet de kerk dan doen? Het antwoord staat in vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Als deze dingen gebeuren, hef je hoofd omhoog. Zuster, broeder, hef je hoofd omhoog. Op de plek waar je zit en bent, kijk omhoog. Hef je hoofd op, sta op en verwacht Jezus en verkondig Jezus en zijn komst. Dat is waarvoor we hier zijn met elkaar. Zoals ik de vorige keer al zei, anders had hij ons al lang tot zich genomen. Maar we hebben een taak. En dan met het einde in gedachten. Er gaat wat komen, mensen. Laat die gebeurtenissen je dus ook niet bang maken. Dat is ook niet de bedoeling van deze preek. Laat die je alsjeblieft niet van de wijs brengen. Of alle theorieën die er zijn. Hef je hoofd omhoog. En richt je op Jezus, op hem alleen. Al die gebeurtenissen die er gaande zijn, die bevestigen ons alleen maar dat onze verlossing nabij is. Het loopt Jezus niet uit de hand. En wat kunnen we dan in de tussentijd doen? Jezus zegt dit. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Met andere woorden, mensen, zorg er nou voor dat je niet bedwelmd wordt door drank, door geld, door je baan, door je status, door je aanzien, door je titel, door je macht, door je spullen of whatever. Waardoor je de realiteit waar Jezus hierop wijst niet meer helder ziet, omdat je bedwelmd zou kunnen zijn. We hebben gezongen, alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Wat Jezus hier eigenlijk zegt, joh, wees nuchter. En raak niet verstrikt in de dingen van de wereld, hoe mooi ze ook kunnen zijn. Want deze wereld zal ooit, en misschien al wel sneller dan we denken, vergaan. Kijk omhoog. En wees dan alsjeblieft gericht op datgene wat echt van eeuwig belang is. Zodat je ook niet eindigt aan de verkeerde kant van de eeuwigheid. Jezus zei namelijk dat het einde als een strik over iedereen op aarde zal komen. Dus bid alsjeblieft dat je mag ontkomen aan wat er komen gaat. En waar God al alle signalen toe gegeven heeft. De enige manier, mensen, om te ontkomen, is door bij Jezus te komen. En de manier om bij Jezus te komen, is om door geloof Hem te vragen, jou te aanvaarden, te vergeven en je leven in Zijn hand te leggen. En dan in je leven telkens op te zien naar Hem en in Zijn voetsporen wandelen. De enige manier om gerechtvaardigd te worden en gerechtvaardigd te staan voor God op die grote dag, is door het bloed van Jezus. Jezus alleen. Dus gemeente, wat is er aan de hand? Het is zo. We komen steeds dichter bij het einde. En de Bijbel bevestigt jou en mij dat het eraan komt. En dan zegt Jezus voor de tussentijd, wees op je hoede, zodat die dag je niet onverwachts overkomt. En dan is de vraag, ben je daar klaar voor? Ben je er klaar voor? Ben je wakker en nuchter? Amen.